De vraag was, is elke regering door de Heere God aangesteld? En dat hebben wij behandeld. En daarom wil ik dus eerst een kort overzicht geven. Wij gaan eerst eventjes naar de afgang en de schande van Lot. Dat is vorige keer ook, werkt het niet?
Ja.
Dat is vorige keer ook besproken, hoe Lot dus het beste gebied koos waar hij dus met zijn vee kon zijn, rond de steden en Gomorra. Maar hij op een gegeven moment zat hij zelfs in de poorten van de stad. En dat betekent dat hij in de stadsregering zat. Dus dat is dus die stap geweest. Dan zien wij dus dat wie een vriend van de wereld wil worden en daarmee voordeel wil behalen, die heeft gelijk of uiteindelijk een oordeel over zichzelf uitgeroepen. Want we lazen in Jacobus 4 vers 4... Overspeligen, weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. Het is niet mogelijk om op twee sporen te lopen. Het is alleen maar mogelijk of met de Here te gaan of met de wereld te gaan. Want als je dus allebei wil volgen, dan word je een verscheurd mens. Dat houdt niemand vol. Nou, Lot werd dan alles kwijt. En hij leefde op een gegeven moment in spelonk. Wij zouden zeggen, hij moest zijn villa verlaten. En hij moest in een achterbuurt op een klein kamertje wonen. Daar kwam het ongeveer op neer. Want het was een zeer rijk man. Die dus daarna nagenoeg niks meer over had. Dan kwamen wij bij dus de democratie. Dat is uiteindelijk de vraag over de regeringen. En wie dus binnen een democratie zijn stem uitbrengt, is mede verantwoordelijk voor de besluiten welke genomen worden. Daar komen we straks op terug. Want als het gaat om besluiten tegen het woord van de Heer, die tegen het woord van de Heer ingaan, kun je als christen je niet gaan verschuilen achter het woord democratie. Dat is dus. Democratie betekent in principe macht aan het volk, leiding van het volk. Maar door vertegenwoordigers te kiezen, mogen die dan de macht dan voor het volk uitvoeren. Nou, ik heb ooit eens een keer een voorganger meegemaakt, voorganger bijbelleraar, die kon het soms een beetje grof zeggen. Die sprak nooit over democratie, maar die had het altijd over demoncratie. En een aantal mensen weten wat ik ermee bedoel. Maar zo is het natuurlijk ook wel, want in een democratie, in onze democratie, is bijvoorbeeld beslist over euthanasie. Dat betekende dat de christelijke partijen, of de christelijke partij met uitzondering van toen destijds, van de SGP, de GPV en de RPF, die hebben tegengestemd, is de euthanasie is door de Tweede Kamer gegaan. Wanneer je op een partij stemt, ben je daar mede verantwoordelijk voor. Nou, dan lazen we in Romeinen 13, vers 1 tot en met 7 vorige keer, dat de Heer overheden aanstelt, dat is, zegt Paulus, daar komen we straks weer op terug. En op een bevlakkig beschouwd zouden wij dus kunnen zeggen dat elke regering God welgevallig is. En wat Paulus zegt dan in Romeinen 13 vers 1 tot 7 dat al de regeringen door de Heere zijn aangesteld. Maar het ligt wat genuanceerder natuurlijk, want de Heere laat regeringen wel toe, maar het wil niet zeggen dat elke regering zijn instemming heeft. Denk maar aan de jodenvervolging onder Hitler. Je kunt moeilijk stellen dat onder leiding van de Heere was. Denk aan de christenvervolging in vele landen momenteel nog. Moord en doodslag in de naam van Allah en noem het maar op. We hebben de regering van Saul besproken. Israël wilde een koning zoals alle volken rondom hen. En uiteindelijk heeft Israël gekregen wat ze wilde, maar het einde van het volk was vergelijkbaar met de afgang die Lot was beschoren. Israël is over de wereld verstrooid, de 10 stammen. De 10 stammen zijn zelfs helemaal over de wereld verstrooid. De 2 stammen zijn later weer teruggekomen. Nou, zondag werd hier dan een psalm geciteerd. Nou, ik wil er 1 regel uit citeren uit het beruimde psalm. Ik weet niet eens welke het is. Daar wordt gezongen: wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En dat kunnen vele gelovigen beamen. En hebben dus tot de Heere God geschreeuwd om vergeving. Want als je meedoet in een regering die later een beslissing neemt die je dwars door de ziel snijdt, geloof maar dat je als mens daar verschrikkelijk spijt van hebt als mens die de Heere God kent. En dit gold dan ook voor Israël toen ze zich met de wereld verbond, en zo zal het aan christenen ook vergaan die samen met ongelovigen een regering gaan vormen. Want een christen mag geen ongelijk span vormen met ongelovigen. Dit brengt altijd schade aan onze geestelijke rust toe. 2 Korinthe 6 vers 14. Pak dat maar eens. Eigenlijk is deze tekst, het gaat ook alleen om deze tekst, eigenlijk is deze tekst op heel veel situaties van toepassing. 2 Korinthe 6 vers 14. Je zou hem bijna uit je hoofd moeten leren. Vooral in deze tijd. 2 Korinthe 6 vers 14, daar lezen wij: vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Nou, als we nu eens achterom kijken, we kunnen veel voorbeelden noemen, maar we hebben het nu over regeringsvormen. Als we nu achterom kijken, en dan zien wij daden en beslissingen van onze regering in de voorbije jaren. En hoe vaak heeft een christen vanwege het behoud van het kabinet, van de coalitie, heeft beslissingen genomen die dwars tegen het woord van de Heere ingaan. Je hoeft de tv maar aan te zetten en je weet hoe het gegaan is. Dat gaat dwars tegen de Heer in. En een heel klein kleinigheidje in de ogen van de wereld. Er was een beetje raboelie een halfjaartje terug met de moslims. Die voelden zich benadeeld. Ik meen het over cartoons ging, maar ik weet niet precies. Maar in ieder geval, Balkenende wilde een daad stellen. En die ging een moskee in, deed zijn schoenen uit en deed de verplichte moskeeslof aan. Dan kun je wel zeggen, wat stelt dat nou voor? Ja, maar hij voldeed wel aan de normen, aan de eisen van een moskee van waar men dus een andere god vereert dan de god van Abraham, Isaac en Jacob. In de ogen is maar een kleinigheidje, maar hij bracht op dat moment de eer aan die god. Of die god, maar ik noem hem maar een god. Want ik ben ervan overtuigd dat onder politici toch ook wedergeboren mensen te vinden zijn. En die zullen ontstellend moeilijk hebben, omdat ze, zoals Lot, in de poorten van Sodom zitting hebben genomen. Nou, dat was ongeveer wat vorige keer dan was besproken. Dan gaan we nu verder. Nee, als je de Bijbel volgt niet.
En ook niet om met de bedoeling de scherpe kant om eraf te
halen. Is de Heere God een man van compromis of van zwart-wit?
Ja.
Nee, ik vraag nog rechtstreeks een vraag.
Maar dan heb ik een tegenvraag. Moet je dan niet eraan meedoen en alles gewonnen laten?
We gaan verder met de studie. En dan komt er wel meer naar voren. Het is namelijk zo, een christen kan in mijn ogen geen politiek bedrijven.
Laat de wereld wat van de wereld is.
Ja, want je kunt wel denken om erger te voorkomen.
Ja.
Ja, maar dat is mooi.
Nee, dat is niet mooi.
Nee, maar dat is mooi.
Dat is kwaad.
Nee.
Ja, omdat het doet.
Nee, maar dat hoeft helemaal niet. We krijgen nu een discussie buiten de Bijbel, ben ik bang. Maar dat hoeft helemaal niet, want wij als christenen zijn niet van deze wereld. En wat wij denken dat wij kunnen bijsturen, dat sturen wij helemaal niet bij. Want het is van kwaad tot erger gegaan. Het was euthanasie, abortus was het.
Homohuwelijk.
Wat zeg je?
Homohuwelijk.
Ja, nou goed, en zo gaat het maar door. Goed, wij gaan vanavond verder en hoor je mijn conclusie ook. Oh ja, ik heb al 20 jaar niet gestemd.
Ja, ik heb er zijn die niet stemmen.
Ik ken er velen.
Ik ken niet velen die niet
stemmen. Ja, ik wel.
Weinig wel.
Ik ken er velen. Maar goed, wij gaan dus verder. Duitsland, die had dus door middel van zogenaamde democratische verkiezingen, werd Hitler en een aantal trawanten werden aan de macht geholpen. Dat heette democratie. Hoe dat gegaan is, weten we niet natuurlijk. Hè? Die mannen waren lid van occulte orders. Heel Duitsland hobbelde achter hen aan. Maar zo zien wij dus ook nu weer dat een volk, evenals Israël toen destijds met Saul, een regering, een koning ontvangt, waarom ze vraagt. Want Hitler en zijn trawanten waren door democratie, door de collectieve wil van het volk, waren Hitler en zijn trawanten waren aan de macht gekomen. Dat kun je fijn vinden of niet, en we kunnen hele lange discussies voeren, maar er zijn verkiezingen geweest toen destijds. Goed, we gaan dus even lezen wat Paulus zegt, en daar ging het dus om. Romeinen 13 vers 1 en 2. Romeinen 13 vers 1 en 2. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God die er zijn, dan door God ingesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods. Wie dit zullen doen, zullen een oordeel over zichzelf brengen. Nou, je zou dus zeggen dat je dus wat Paulus hier zegt, en je zal het rechtstreeks uitvoeren, dan is elke overheid door God ingesteld. Dan is de overheid van Korea door God ingesteld. Dan is de overheid van Stalin toen destijds door God ingesteld. Dus zo werkt dat niet. En wanneer dus, en dan gaan we mee verder zo meteen, maar houd het even in het achterhoofd. Elke overheid is niet door God ingesteld. Als we dan de geschiedenis van koning Saul nemen, dat was een prachtig voorbeeld, zullen we moeten zeggen dat de regering dan wel door God ingesteld zijn of toegestaan zijn, maar dat het helemaal niet zijn wens hoeft te zijn. Het is de wens van de Heer helemaal niet geweest dat Israël een koning kreeg. Babel, daar werd ook onder toezicht van de Heer, werd Babel dus een koning aangesteld, maar het was wel zo dat de Heer dat gebruikte, een deeltje daarvan, dat was je Kores, om later de spullen, de zaak op orde te brengen in Jeruzalem. Maar Babel is later ook gestraft, omdat ze Israël veel te zwaar getuchtigd hadden. Kijk, want dat had de Heere niet gewild. Nou, eerder kunnen we dan zeggen dat de Heere God toelaat dat mensen hun regeringen kiezen en daar God zegen over vragen, en het is eigenlijk de omgekeerde wereld. Je kunt wel een gebed houden om dus de Heere de zegen te vragen over de regering die je zelf hebt uitgekozen. Want een volk krijgt een koning die ze wenst, hebben erover gehad. En zoals we zien, toen met Israël, toen ze geen richter meer wilden hebben, toen Samuel aan de kant moest en Saul moest komen, en daardoor de Heere God niet meer als koning erkende, Toen is het heel hard achteruit gegaan met het volk. Dat hebben we vorige keer ook gelezen over dat vee en over het doden van dat vee. Nou, als voorbeeld in ons eigen land wil ik dan de troonrede noemen. Om op een democratische beslissing terug te komen. Mede onder druk van D66 stemde de regering in. Ook het CDA stemde ermee in. De naam van de Heere uit de troonrede te schrappen. Er zijn waarschijnlijk wel CDA's op tegen geweest en vast en zeker tegen ingegaan zijn. Maar het collectief niet, het geheel niet. Alleen de SGP en de ChristenUnie hebben hun protesten laten horen. Een partij, goed, het CDA dan, dat noemt ze een christelijke partij, dat mag ik zeggen, had de beslissing kunnen nemen om daar niet mee akkoord te kunnen gaan vanwege hun aantal zetels. Die macht hadden ze. Alleen, ze hadden dan wel een probleempje gehad, dan was het misschien wel op een crisis uitgelopen. Nou, is een crisis je dan de naam van de Heere niet waard? Daar gaat het nou om. Ze waren op dat moment, veel CDA-leden, want ik ben ervan overtuigd, daar zitten veel diepgelovigen en kennelijk ook wedergeboren mensen in. Die kwelden hun ziel, evenals Lot zijn ziel kwelde in de poorten van Sodom. Die mensen moeten zichzelf kwellen. Bij zo'n beslissing, dat kan niet anders. 2 Petrus 2 vers 8, daar zien we het bewijs hoe het Lot ging. 2 Petrus 2 vers 8. De mens, want deze rechtvaardige heeft onder hen wonende dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun tegen alle wet ingaande werken. Nou heb ik een vraag. Kwelde Lot zich vrijwillig of werd hij verplicht gekweld?
Vrijwillig, hij zou dat.
Hij had op kunnen stappen. Alleen kost hem wel geld. En dat is het probleem. De mensheid, ook de christenen, die zoeken het heil liever bij de tegenstander van de Heere, de overste van deze wereld, wanneer dat wat opbrengt. Dat is het grote probleem. En dan sluiten we liever een compromis met onbekeerde mensen in een zogenaamde democratie met alle gevolgen van dien. Ik heb eens een zakenman gekend, nee, twee zakenmannen. Twee kompions. De ene was gelovig en de andere ongelovig. En het bedrijf draaide heel goed, zolang ze allebei ongelovig waren. En toen één tot bekering kwam, waren ze binnen een jaar uit elkaar. Toen kon die ene, die kon niet meer mee. Die kon niet meer met zijn kompion door één deur, want hij wilde bepaalde zaken niet meer. Hij had de Heer leren kennen. En het bedrijf is kapot gegaan. Althans voor die ene. Die andere heeft zijn deel door kunnen zetten. Die ongelovige. Maar dat geeft het niet. Dus er was een ongelijk span. Ook weer een ongelijk span is dat geworden. Dan weet je, zei die mensen daarvoor gekozen hadden. Die ene die kwam tot bekering in een bepaalde periode. Nou, zo kunnen we dus moeilijk stellen dat een zogenaamde democratie gelijkwaardig zou zijn aan een theocratie waarin Israël mocht leven onder leiding van Mozes, Jozua en van de Richteren. En die mensen stonden in directe verbinding met de Heere God. En voerden de rechtvaardige besluiten van, voor hem uit. Dat waren soms strafredenen. Soms was het straf, soms was het bemoediging. Want de Heere waakte zelf over het wel en wee van zijn volk. En het volk werd streng, maar rechtvaardig dus behandeld. En de Heere stelde bijvoorbeeld ook beschermende wetten in voor weduwen en hulpbehoevenden. We lezen Exodus 22 vers 21 en 27. Exodus 22 vers 21 tot 27. Wil Jan Visser dat lezen?
Exodus 21?
Ja, 22 vers 21 tot 27.
Okay. Voorschriften betreffende hulpbehoevenden.
vreemdeling zult gij niet onderdrukken, nog hem benauwen, want gij zijt vreemdelingen geweest in het land Egypte. Geen enkele weduwe of wees zult gij onderdrukken. Indien gij deze toch verdrukt, voorzeker zal ik, indien zij luiden tot mij roepen, hun geroep horen, en mijn toorn zal ontbranden, en ik zal u met het zwaard doden, zodat uw vrouwen weduwe worden en uw kinderen wezen. Indien gij aan mijn volk, aan de armen bij u, geld leent, zult gij u niet als een schuldeiser jegens hem gedragen. U zult hem geen rente opleggen. Indien gij het opperkleed van uw naaste tot pand neemt, zult gij het hem voor zonsondergang teruggeven, want dat is zijn enige bedekking. Dat is de bedekking voor zijn huid, waarin zal hij zich te rusten leggen. Wanneer hij tot mij om hulp zal roepen, zal ik horen, want ik ben genadig.
Ja, zolang Israël dus op de weg van de Heere bleef, en zich door de Heere met zijn theocratie dus liet regeren, en ook onder toezicht van Mozes toen destijds en later de richteren, toen ging het goed met het Joodse volk. Men zag om naar de weduwen, de wezen, de mensen die behoeftig waren, wegens ziekte of gebrek, dat weten we allemaal niet. Maar die mensen werden mede onderhouden, en er was zelfs een wet op het uitlenen van geld in noodsituaties. Nou, dan zal ik jullie vertellen wat ik kort geleden een actualiteitenprogramma heb gezien. Het was echt schrijnend. Er was een actualiteitenprogramma en het ging over de armoede onder de bejaarden in Nederland. Want de echt oude bejaarden, 80 en 90 jaar, die hebben het heel krap, die hebben niet veel pensioen. En tenminste over het algemeen dan, hè. En er was er een weduwe aan het woord, die moest van 2 euro per dag rondkomen. Ze moest van 2 euro per dag, moest zij eten. En de rest waren allemaal vaste lasten in haar leven. De verhoogde ziektekosten die er doorgedrukt zijn, lagere huurbijdrage, eigen risico van de gezondheidszorg, hadden haar tot een grens van totale armoede gebracht. Dit was niet in een programma van Veronica Wickveld. Dit was in Netwerk of in een ander programma van een van de grote zenders. Dit is toch een situatie die de Heere niet wil. Dat hebben we pas gelezen. Maar om een democratische coalitie bij elkaar te houden, is bijvoorbeeld met alle geweld die nieuwe dure ziektekostenverzekeringen doorgedrukt. Er zijn daden gesteld toen, als je het niet doet, treed ik af. He, dat is ronduit voor tv gezegd. Nou, waar staan dan de christelijke partijen die zeggen van nee, dit kan niet. Nee, maar zij kunnen dat niet zeggen, omdat ze democratisch gekozen zijn. En juist stonden een paar van die mensen vooraan in de rij om die maatregelen door te drukken. Nou, als je afhankelijk van mensen bent, zoals in dit geval, zoals die weduwe die van 2 euro per dag moet rondkomen. Als je afhankelijk van mensen bent, dan kun je het beter zo hebben als David het had, hoor. Want die wist deksels goed dat wanneer je in handen van mensen valt, dat wat mensen hem allemaal konden aandoen. Want hij stelde zich, toen hij dus tot de zonde van de volkstelling gekomen was, liever onder de tuchtiging van de Heeren dan onder het juk van de mensen. He, David wist heel goed dat wat de mensen aan hem zouden kunnen doen. En daarom zei hij ook in 2 Samuel 23 vers 14, zei hij toen ook. Toen zeide David, Samuel 23 vers 14. Toen zeide David tot Gad, het is mij zeer bang te moede, laat ons toch vallen in de hand des Heren, want zijn barmhartigheid is groot, maar laat me niet vallen in de hand der mensen. Dat ging dus over die volkstelling toen destijds, en er is een behoorlijke straf over het volk gegaan. Maar het is wel zo geweest dat hij toch beter in de handen van de Heere kon vallen met alle gevolgen van dien, dan in de handen van mensen. Want wanneer je in mensenhanden valt, dan ben je zeker verloren. Wij komen dan ook hiermee op de veelgehoorde klacht dat er eigenlijk een ongefundeerde excuus is dat eigenlijk. Dat is dus dat mensen zeggen, ja, ik ga niet geloven, ik wil niet geloven. Want hoe kan ik nou geloven in een wereld waar een God deze dingen doet, en in een ander geval zegt men waarin een God deze dingen toelaat. En dan bedoelen we al die wreedheden die over deze aarde gaan. En dan worden er afschuwelijke voorbeelden genoemd. En men denkt dan te kunnen bewijzen dat er geen God is, maar dat de mensheid alle macht heeft en elkaar dit aandoet. Nou, ik wil een paar voorbeelden noemen, voor we weer naar tekstmateriaal gaan. Veel mensen doorzien niet dat wanneer bijvoorbeeld een Amerikaanse president zich met een grote Bijbel onder de arm een kerk binnengaat, dat dit een publiciteitsstunt is. Jullie is opgevallen, als nu en dan zie je een Amerikaanse president, dat gebeurt 1 of 2 keer in zijn ambtsperiode, met een enorm grote Bijbel onder de arm en de vrouw aan de hand meestal, dan gaan ze naar de kerk. Het is wel heel toevallig dat er dan ook camera's in de buurt zijn, maar die zijn er dan. Maar goed, dan wordt er gezegd, dus aardig zo pas over alles wat in de wereld gebeurt, zo'n president die wil een soort propaganda voor hemzelf maken, laten zien dat hij een echte christen is, want zo staat mij nog heel scherp voor ogen dat Bill en Hillary Clinton samen een kerk binnenliepen, Bill met een grote Bijbel in de arm, en ze liepen samen hand in hand, want het was net in die periode met de stagiaire Monica Lewinsky. En zijn populariteit daalde. En die beelden zijn over heel Amerika en over de wereld uitgezonden. En dus inderdaad, Bill Clinton was een echte christen, maar hij ging naar de kerk. Een andere keer, een ander geval is George Bush geweest. En die was samen met zijn vrouw in beeld, met een grote Bijbel onder arm voor de ingang van de kerk. En dit was in een verkiezingsperiode. En op dat moment zocht hij steun bij wedergeboren christenen. Om dus daar de steun voor zijn stemmen vandaan te halen. En in een ander geval, niet eens zo lang geleden, is Bush ook weer naar een kerk gegaan. En er waren weer beelden van. Want dat was het moment dat er naar buiten kwam dat in Irak en Afghanistan beestachtige dingen werden uitgehaald in de naam van de vrede. Nou, en toch is dus George Bush is democratisch gekozen. Goed. Dit soort gedoe van die mensen, dat doet je dan gewoon gelijk denken aan een fariseer, waar de Heere geen goed woord voor heeft. Want de Heere zegt in Lucas 20 vers 45 tot en met vers 50. Ik lees het voor. Terwijl al het volk het hoorde, zeide hij tot de discipelen, wacht u voor de schriftgeleerden die gesteld zijn op wandelen in lange gewaden en het houden van begroetingen op markten, erezetels in de synagogen en eerste plaatsen bij de maaltijden, die de huizen der weduwen opeten en voor de schijn lange gebeden uitspreken. Deze zullen een zwaarder oordeel ontvangen. Nou, wat je dan ziet, wat sommige regeringleiders dan doen, dan gaan ze, laten ze zich op een zondag portretteren bij een kerkgebouw. Dat is eigenlijk hetzelfde niveau dan de fariseeën die dus met lange kwasten, in een ander deel van de Bijbel lezen we dat, hier staat lange gewaden, maar in een ander deel staat ook weer over lange kwasten, dat zijn lange gebedskwasten, over het tempelplein schrijden en laten zien wie ze zijn. Nou, die tv, voor de tv laten gewoon die regeringsleiders zich profileren, en het wil niet zeggen dat ze in die regeringsperiode ook rekening met de wil van de Heere God zullen houden. Ze etaleren dit voor de gunst van de mensen. Nou, en dan daardoor wil het bij heel veel mensen, religieuze mensen ook, er niet in dat de Heere God tot nu toe de overste der wereld niet is. Want de Heer is niet de overste der wereld. De overste der wereld is de duivel, die dus straks helemaal onttroond zal worden, die dus verslagen zal worden. En wat wij allemaal dus nu zo pas besproken hebben in Vogelvlucht, waren wat weinig bijbelteksten bij. Maar dan kunnen we zien dat het allemaal zaken zijn die helemaal niet van de Heere zijn. Dat is onder invloed van Satan, want onze democratie heeft helemaal geen christelijke achtergrond. Onze democratie, dat komt uit Griekenland. En in Griekenland had je volksvertegenwoordiging, en later hebben Romeinen het overgenomen, en dan ging bij meeste stemmen, werden besluiten genomen. Het was dezelfde bakermat als de Olympische Spelen. Het was de Griekse wijsbegeerte, waar wij nu alle dagen mee leven. Nou, Satan heeft nog steeds veel invloed op de mensheid en regeringen op aarde. De Heer Jezus heeft de Satan op kruishout overwonnen. En ieder die zich tot de Heer Jezus bekeert, gaat over van het rijk der duisternis in het rijk van het licht van de Heer Jezus, van het hemels koninkrijk. En wie die keuze niet maakt, ook al noemt hij zich gelovig, en dan komen we, ook al is hij lid van een kerk, blijft hij in de invloedssfeer van Satan en zijn rijk. Dat is het hele probleem. En dat is het probleem met regeringen, democratische regeringen. Die kunnen niet door God aangesteld zijn, want niet een ieder in de politiek is christen. Niet een ieder in een christelijke politieke partij is een christen. En dat is het hele probleem. Dan wordt er een compromis gesloten. En dat compromis wordt uitgevoerd. Maar lieve Stumper, ik ben vorig jaar geschrokken. Toen kreeg ik een lijstje in mijn handen van de grootste christelijke politieke partij. Daar bleken moslims in de partij, voor de partij in de Tweede Kamer te zitten. Daar bleek een hindoe in de Tweede Kamer voor de CDA te zitten. En dan komen we terug wat u zegt. Wij kunnen het helemaal niet tegenhouden. Als we de partij van binnenuit al laten verzieken door ongelovigen, of nog erger door mensen die een ander geloof, of een, ja niet eens een geloof, maar goed, iets anders aanhangen, dan kunnen wij niet stellen dat zo'n regering van onze Heere God is. Ik wil niet zeggen dat onze regering totaal verkeerd is, absoluut niet. En die mensen zullen oprecht zijn en proberen het beste te doen. Maar je kunt niet stellen dat de Heere dit heeft gewild. De Heer Jezus heeft op kruishout de Satan dan overwonnen. En ieder die tot de Heer Jezus bekeert, dat zei ze pas, die gaat van het rijk van de duisternis naar het hemels koninkrijk. Maar hoe kan ik, wanneer ik geen zicht heb op de Heer Jezus Christus, maar op Vishnu of op Krishna, of ik geloof in reïncarnatie, hoe kan ik dan goed zicht hebben op euthanasie? Dan zeg ik als hindoe, ja, beste mensen, ik moet wel voorstemmen, want in een volgend leven zal hij het veel beter krijgen. Euthanasie maar, want het is vreselijk voor die persoon moet lijden. Aborteer maar, want die baby is toch niet gewild, of die is ziek. Want in een volgend leven krijgt hij het beter. Reïncarnatie. Je haalt in een christelijke partij reïncarnatie binnen. Als je een hindoe daarin zet. En dat is het grote probleem. Goed, dan komen we erbij dat wie de keuze niet maakt, die zit dan met dat grote probleem, want de Heere zei ook tegen religieuze en besneden Joden dat ze de duivel als vader hadden. Dat was voor Golgotha. Die mensen volbrachten de voorgeschreven offers in de tempel. Ze waren besneden ten achtste dagen. Ze hebben de Talmudschool doorlopen. Dat moesten alle jongetjes. Ze hebben de Talmud moeten leren. Ze hebben alles moeten leren. En toch zegt de Heer Jezus tegen hun dat zij dus kinderen van Satan waren. Johannes 8, vers 42 tot 44. Wil u dat lezen? Johannes 8, vers 42, 44.
Jezus zei tot hen: indien God uw vader was, zou gij mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben niet van mijzelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt gij niet wat ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin en staat niet in de waarheid. Maar er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard. Want hij is een leugenaar en de vader der leugen.
Ja, wat we hier lezen zegt de Heer Jezus dus niet tegen Filistijnen of weet ik veel allemaal. Hij zegt dit, en dit moeten we echt serieus nemen, dit was niet een, dat hij hun uitvoerde. Nee, hij zei hun gewoon in het gezicht hoe hij over hen dacht. Dit waren religieuze Joden, die aan alle verplichtingen hadden voldaan, en elk jaar ook weer voldeden, en toch waren ze kinderen, Satans kinderen. En waren ze kinderen van de vader der leugen. Ze hadden dus aan de verplichtingen voldaan, maar het hart was niet bij betrokken. Ze hadden geen warme relatie met hun God, met Yahweh van Israël toen in die tijd nog alleen. Hadden ze geen warme relatie, het kwam niet uit het hart, maar het was een religie. Een religie waar zij aan voldeden. Nou, en dan is er nu voor ongelovigen, en dan begrijp je ook meer, dan is voor ongelovigen is het onbegrijpelijk wat ik nu zeg. Ongelovigen denken aan het lidmaatschap van een kerk als ze spreken over christenen. Lid zijn van een kerk staat voor de wereld gelijk als christen zijn. Nou, dan komen we hetzelfde terecht als wat we zo pas gelezen hebben. De Joden voldeden aan alles wat ze moesten doen, maar de Heere zei: je hebt de duivel als vader. En veel kerkmensen voldoen aan alles wat ze moeten doen, en toch zal de Heere Jezus hetzelfde moeten zeggen, want ze zijn niet wedergeboren, ze zijn niet op hun knieën geweest. En denk eens aan Noord-Ierland. In de naam van katholicisme en van protestantisme worden daar bommen geplaatst. Het is daar nu wat rustig, maar het is 30 jaar zo geweest zo'n beetje. Daar schiet men tegenstanders dood, of men schiet ze door de knieën heen, dat ze voor de rest van hun leven invalide zijn. En dat zijn dan de overlopers waar men het bij doet. Of ze worden opgehangen op de hoek van de straat. Daar hadden ze weer een andere reden voor, dat weet ik niet meer. Nou goed, dat zie je dan in Noord-Ierland gebeuren in de naam van de kerk waar ze lid van waren. En zondags aanbidden die beide groepen, aanbidden dezelfde God. Dan mag iedereen zelf antwoord geven. Dit kan niet. Dan kan je toch niet samen met elkaar niet alleen dus een geloof beleiden, maar je kunt ook samen geen regering hebben. Nou, het is toch moeilijk te stellen dat de Heere de mensen wil vermoorden of laten martelen. Nou, een dergelijke regering of oppositie kan door de Heere God niet ingesteld worden, maar is werk van Gods tegenstander, de mensenmoorder, waar wij dus van gelezen hebben. Dat herlezen we straks na de pauze nog een keertje. Ik noemde zo pas en denk daar in de pauze over na. De democratie is dus een uitvloeisel uit dus de Griekse wijsbegeerte. De mens stond daar centraal. De mens was goed, de mens was van binnen goed en kon zichzelf herstellen. En wanneer je dan democratische beslissingen nam, dan zouden er automatisch goede beslissingen genomen worden. Maar elk mens wat de Heer Jezus Christus niet kent, heeft de duivel als vader en heeft hele andere motieven. Romeinen 13 vers 1 tot en met 7, even, dat is even uit het begin van onze studie. Daar ga ik even dus heel kort iets van zeggen. Want dat heeft namelijk te maken met hoe het vertaald of opgesteld is. Romeinen 13 vers 1 tot 7 is dat. En dan gaat het eigenlijk om vers 1 in eerste instantie. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God, en die er zijn, die zijn door God gesteld. Nu kun je lezen ook in andere vertalingen en boeken. Nu kun je lezen door God gesteld. Dat kan ook betekenen dat die regeringen bevoegdheid of macht hebben gekregen van God. Elke vertaling is daar niet over eens. Wel onze vertalingen, maar een vertaling is altijd een weergave van mensen. En je kunt dus zeggen, want er is geen overheid dan door God, of dan er is geen overheid die de bevoegdheid of macht van God gekregen heeft, die die taak mag uitvoeren. Dat is heel wat anders dan zoals wij het hier lezen, er is geen overheid dan door God en die door God zijn gesteld. Ze mogen de macht uitvoeren, ze hebben de bevoegdheid om de macht uit te voeren. Maar wanneer ze te ver gaan, dat hebben wij een paar keer gelezen, ook wanneer de volken de Israël moesten tuchtigen en dat het op een gegeven moment niet eens meer tuchtigen was, maar gewoon vermoorden was, dan werd zo'n volk die ter tuchtiging werd aangesteld, dat viel later of uit elkaar of werd zelf getuchtigd door oorlogen. Dat lees je vaker in de Bijbel en dan, ik weet zo in mijn hoofd niet een paar voorbeelden, maar het Babylonische Rijk heeft dus uiteindelijk ook het hoofd in de schoot moeten liggen, omdat ze te ver waren gegaan met de mensheid en dan speciaal met Israël. Dan lezen we hier dus: wie zich tegen de overheid verzet, wederstaat de instellingen Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen. Maar dat oordeel hoeft niet altijd van God zelf te zijn. Want wanneer God bevoegdheid geeft of macht geeft en een regering gaat tegen in wat de Heere God wil, dan krijgen wij een hele andere situatie. En dan mogen wij soms niet eens daaraan meedoen. Want het meest beruchte voorbeeld zijn dan die 6 miljoen Joden. Als onze regering die heeft door het hele goede administratiesysteem, stringent doorgevoerde administratiesysteem, was Nederland, waar het percentage procentueel gezien het hoogste in het aantal Joden afleveren aan de Duitsers. Geloof me niet dat het de Heere wel gevallig is geweest wat Nederland daar zo heeft gedaan. Op elk persoonskaart bij het bevolkingsregister stond in de linker of de rechter bovenhoek stond een N, een J of een andere letter voor een ander land. Dus men kon zo gewoon allemaal de kaarten met de J eruit pikken en men had de naam, adres en alles van de Joden. Zo had een heel actieve man, een heel actief hoofd van de administratie in Den Haag, zo had hij dat bedacht en zo is het uitgevoerd. En daardoor konden de Joden ook feilloos gevonden worden. Dus dat is niet wat de Heere God wil. De Nederlandse regering had wel bevoegdheid om dus macht uit te oefenen. Maar wanneer het doorschiet, en het geval wat ik nou noem, dat is de Heere God echt niet wel gevallig. En wie weet wat er nog eens een keertje daarachter weg kan komen. Want de Heere laat niet ongestraft wat er dus gebeurd is. Wat Joden betreft. Nou, we hebben dus... Oh ja, broeder Jan Frissen wilde graag nog even 2 Samuel 23... Ja, 2 Samuel 23.
Toen had hij het over 14.
Wat zie je?
Toen had hij het geloof ik over...
Vers 14.
Ja.
Ja, dat klopt wel.
Moest het 24 zijn?
2 Samuel 24.
Dat moet het
zijn, 24. Nee, zei ik 23?
Ja.
Oh, het was 24. Ja. Want het gaat hierom... we lezen het korte stukje wel even. David had de volkstelling gedaan... en hier staat heel iets geks in vers 24 vers 1: de toorn des Heeren ontbrandde weer tegen Israël. dus na wat daarvoor gebeurd was, daarvoor beschreven was. En dan doet de Heer het zelf, dan lees je verder. Hij zette David tegen hem op en zei, ga tel Israël en Juda. De Heer die zette David op tot een volkstelling, terwijl het niet mocht. Maar goed, toen heeft David dat gedaan. En dan gaan wij dus even bij vers 12 beginnen. En dan kun je zien dat je beter tussen de keuze tussen de heren kan vallen dan tussen de mensen die keuze kunnen maken. Ga heen, spreek tot David, zo zegt de Heere. Drie dingen leg ik u voor. Kies er één van. Dan zal ik dat over u doen komen. En daarop kwam Gad bij David, deelde hem dit mee en zei tot hem, zal er 7 jaar hongersnood in uw land komen? Of wilt gij 3 maanden vluchten voor uw tegenstanders, terwijl deze u vervolgen? Of zal er drie dagen pest zijn in uw land? Wel nu, denk na en overweeg wat ik mijn zender moet antwoorden. Toen zei David tot Gad, het is mij zeer bang te moede, laat ons toch vallen in de hand des Heren, want zijn barmhartigheid is groot, maar laat me niet vallen in de handen der mensen. Dat wilde ik dus duidelijk maken. En dan liet David dus op zijn weg, op zijn beurt weer, de Heren kiezen tussen die 7 jaar hongersnood of die 3 dagen pest. De Heren mocht doen wat hij rechtvaardig vond. En dan viel David liever in de handen van de Heer, met alle gevolgen van dien, dan in de handen van de mensheid. Nou, door de pauze ben ik er even uit en kijk nog hoe het zat. Dit ging dus over Noord-Ierland, waar ik zo pas over had. Dat is gewoon werk van Gods tegenstander, de mensenmoorder. En dat lazen wij in Johannes 8, vers 44. Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van het beginnen en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij leugens spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Dus zo sprak de Heer Jezus tot dus de Joden, die voldeden aan alle eisen die hun religie vroeg, en nog noemde de Heere hen kinderen van de duivel. He? Want de duivel tot vader. Nou, in dat licht zullen we ook aardse regeringen moeten zien. Onder toelating van de Heere, echt onder toelating van de Heere, verkiezen mensen hun regeerders. En er zijn de gevolgen vaak niet overzien. Neem de situatie in Amerika. De president is de laatste keer zeer waarschijnlijk, ik zal me nou heel voorzichtig uitdrukken, want het komt op internet, heel voorzichtig zou uitdrukken, door middel van bedrog aan de macht gekomen. Dat is dus, ga er maar een beetje van uit. Toch liet hij zich insweren, die beelden kunnen jullie wel herinneren, hè? Voor het Witte Huis, zo'n lessenaartje, en dan wordt de president ingezworen met de hand op de Bijbel. En dan spreekt hij een eed uit. Maar wat veel mensen niet weten, die Bijbel die komt uit de vrijmetselaarsloge, uit de vrijmetselaarstempel in Londen. En die wordt elke keer, elke 4 jaar, wordt die op en neer gevlogen voor die inwijding.
Is het dan dezelfde Bijbel die wij hebben?
Dat zal dezelfde Bijbel zijn, ja, de King James of weet ik veel welke. Maar het is de Bijbel die thuis hoort in de tempel van de vrijmetselaars.
Hebben die mensen dan ook een Bijbel?
Natuurlijk. Die ligt daar. Wat ze ermee doen, een ander verhaal. Maar die ligt daar. Die ligt er in een schrijn, heet dat. Dat is zo'n mooie glazen bak. Dat is een hele oude. Maar goed, dat...
Wat ik...
Ja.
Israël te tellen. Dus daar staat Satan.
Nee, maar het is de Heere.
Ja, maar hier in 1 Kronieken 21 staat dus in vers 1.
Ja.
Satan.
Ja. En daar kan geen antwoord op geven.
Nee.
Hè? Ik wil het dus. Hannes schreef op 1 Kronieken
21 vers
Dan gaan we dat eens nazoeken. Nou, maar we zitten meer met vertalingen. Want straks, ik ben bezig met openbaringen. En dan lezen wij op een gegeven moment in de ene vertaling dat de Joden te Jeruzalem strijden. En in andere vertaling is het tegen Jeruzalem strijden. Dat is net zo'n verhaal. 1 Kronieken 21 vers 1. Dit wordt nagezocht. En mag ik ook nog eens een keer vragen, wie is de uitgever van die Bijbel? Staat voorin. Ja, maar de uitgever. Staat er niet meer bij? Is het een Jongbloed? Is het een echte NBG? Oh, dus een eigen van de NBG. Een Jongbloed, mooi. Dat wil ik hem weten. Jongbloed drukt nu alles voor NBG. Maar een aantal jaren terug niet. Er was Jongbloed een particuliere maatschappij die rechten van NBG had. Goed, dus in het licht van Johannes 8, 44 zullen wij dan aardse regeringen moeten zien. En ik vertelde dus van die president van Amerika die ingezworen wordt op die Bijbel van de vrijmetselaarsloge. En het is dezelfde president die vanwege macht en oliebelangen, en het is nu echt bewezen met grove en grote leugens, Iran is binnengevallen. Dat gaat alleen om olie. Nou heeft hij op de Bijbel zijn hand gelegd. Zo helpen mij almachtig heet dat geloof ik in de eed. En hij heeft de hele zaak bedonderd en belazerd om Iran plat te krijgen. Om die olie daar te krijgen in de macht van Amerika van hem. He, van hun eigen belangen. Nou dan valt hij een land binnen en hij bombardeert dat in de naam van de wereldvrede. Dan kun je wel zeggen van ja, die Saddam was ook een groot beest. Natuurlijk was hij een groot beest. Maar door wie was hij aan de macht geholpen? Door hetzelfde Amerika die Irak op dat moment kon gebruiken tegen Iran, wat in opstand gekomen was en de koning van het toenmalige Perzië weg heeft gestuurd. En toen heeft Amerika Irak opgebouwd. Heeft Amerika gezorgd dat Irak grote olieinstallaties kreeg en een groot leger kreeg. Maar ja, wanneer de winst en fortuin weg is, dan draait de knop om en dan is de vriend de vijand geworden. Maar dat is dus de Amerikaanse regering, ingezworen met de hand op de Bijbel, heeft een eed afgelegd, zogenaamd democratisch gekozen, en er mag weer antwoord gegeven worden, doe het maar voor jezelf, is dat een regering naar de wil van de Heere God? Heeft de Heere God die regering ingesteld? Nee dus. Daar kun je moeilijk staande houden dat die wel, God welgevallig is. En dan komen we terug op de vraag waarom de Heere dan zoveel ellende in de wereld zou toelaten. Is het woord in principe al gegeven. Want het is niet de Heere die de ellende veroorzaakt. Het is de zondige mens onder een vroom uiterlijk die de mensenmoorden van het begin volgt. Wanneer daarin in die krijgsgevangenkampen van Amerika, die zaten toen op Cuba, Guantanamo Bay of zo heette dat daar of zo. Daar zijn de meest mensonterende dingen gebeurd. Daar is vreselijk gemarteld. Er wordt nog steeds gemarteld, in andere locaties nu. Zou de Heere willen dat dat zijn bedoeling was? Nee, natuurlijk niet. Op het moment dat Satan gebonden zal worden, dan zal er gerechtigheid en vrede op de aarde zijn. En dan krijgen we de regering die wij allemaal graag willen. Alleen wij zullen hem dan niet op aarde meemaken. Dat is duizendjarig rijk, dat is de theocratie. En dan zal de Heere de aarde 1000 jaar richten. Er zal een eerlijke rechtspraak zijn. En er zal er geen hongersnood meer zijn. En geen oorlog meer zijn, komt later wel even weer terug. En er zal geen nood meer zijn. Maar, vergeet niet, in het duizendjarig rijk is het niet de rechtspraak die de Heer Jezus over ons heeft uitgevoerd. Door genade zijt gij behouden. Door genade is ons alles vergeven. Maar in het Duitse duizendjarig vrederijk is het weer oog om oog, tand om tand. Daar wordt de wettelijke, de oude wetten, die zullen daar weer uitgevoerd worden. He, want we lezen ook dat een zuigeling op 100-jarige leeftijd zal sterven en al die dingen meer, die lezen we dan. De Heer Jezus zal de aarde richten en hij zal de rechtspraak houden. En dat kan wel eens uitmonden in doodstraf. Maar het kan uitmonden in beloning. Het is een rechtspraak zoals het Oude Testament die kent. Nou, er zullen geen oorlogen meer komen 1000 jaren lang. Maar voordat er hier op aarde komt, zullen er nog steeds regeringen zijn die door mensen worden aangesteld. Democratische regeringen.
Ja, dat is ook parallel voor Irak.
Ja.
Toen het volk Israël het land moest veroveren, maar het heeft wat afgeroerd.
Ja.
En ook naar het eigen volk, de weerspannende zon moest gestenigd worden. Waarom
de Heer
dat?
Wat
zeg je? De weerspannende zon die moest nog gestenigd worden. Waarom de Heer dat?
Nee. Moest, en toch moest het.
Hij gaat wel opdracht.
Ja, maar dat is dan zijn rechtvaardigheid waar hij niet onderuit kan. Want wanneer die weerspannige zoon de wet had gevolgd, dan was er geen vuiltje aan de licht geweest. En die andere volkeren, dat die uitgemoord zijn, ik kan ook een studio over maken, dat was omdat zij de afgoden dienden waar de vreselijkste afgoden waren. Waar kinderen aan Moloch werden geofferd, dat grote beeld waar kind in kwam, en waar Israël, omdat ze een bepaald volk, de Filistijnen, niet echt hadden uitgemoord, dat drempel een aantal jaren later Israël zelf onder door invloed van de Filistijnen hun kinderen ook weer aan Moloch offerden. Dus ze hebben de opdracht van de Heer toen niet uitgevoerd. Misschien stuitte het hen wel tegen de borst toen. Maar de Heer doet het niet met plezier. Maar wel omdat hij rechtvaardig is en omdat het moet. Goed, maar straks zal het zover komen dat er een man komt, een hele sterke man, de antichrist, welke door Satan gedreven wordt. En die zal de wereld in totale chaos storten. Dat weten we allemaal van, hè? Openbaringen 13. Nou, die man zal naar mijn mening via de Verenigde Naties aan de macht komen. En de VN zal daarvoor... de mensheid heeft die man dan zelf gekozen. Want de VN is zelf gekozen. Want christenen beseffen vaak heel goed niet dat ze meedoen aan een democratische gekozen regering. Dat ze dan ook persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de daden van die regering. Het is zo ver van je bed dat in momenteel Nederlanders in Afghanistan zitten. Dat Nederlanders straks naar Libanon gaan voor een vredesleger. Dan zijn wij hier en dan is het ver van je bed dat daar Nederlanders zitten. Maar omdat wij met elkaar gekozen hebben voor een democratische regering die zichzelf vertegenwoordigt in de Verenigde Naties, zijn ze verplicht om daar Nederlandse soldaten heen te brengen. Nou, dan komen we weer precies op hetzelfde. Als christelijke partijen, dus zelfs christelijke jongelui, zitten straks in Libanon. En wij weten wat de eindtijd zal zeggen. Er zitten straks in Libanon Nederlandse militairen uit christelijke gezinnen, die zitten straks tegen Israël te vechten. En dat besluit is niet... op dat moment genomen wanneer het gebeuren zal, over een half jaar of over 5 jaar, maakt geen moer uit, dat besluit is een jaar teruggenomen. Dan kun je zien hoe verstrekkend het is dat wanneer een beslissing wordt genomen. Dus als christenen niet beseffen waar ze aan meedoen, door te stemmen, dan zijn ze wel medeverantwoordelijk straks voor wat erin Libanon in Afghanistan gebeurt. Dat kun je niet van je rug afschuiven onder het mom, ja, maar we leven in democratie. Ik wil dus zeggen, dus onze regering is vertegenwoordigd in de Europese Unie en in de VN. Nou, en die twee instanties, die kunnen hun haat ten opzichte van Israël niet onder stoelen en banken steken. Dat lukt er niet. Zo'n gruwelijke haat als binnen de VN is ten opzichte van Israël. Kijk naar al die sancties van de VN. Kijk naar Kofi Annan. Er is daar in Israël zogenaamd een aanslag door Joden gepleegd. In die Libanonoorlog, ik weet niet eens precies hoe het zat. Kofi Annan die brulde en schreeuwde gelijk dat Israël veroordeeld moest worden. Wat bleek later? Vrijwel zeker heeft de Hamas daar zelf een ongelukje gehouden met materiaal. En daar in dat gebouw zelf de zaak opgeblazen. En weer in een ander geval beschoten ze gebouwen. En ze stopte geestelijk gehandicapten, hebben wij berichten van gehad. Geestelijk gehandicapte kinderen werden verzameld in één gebouw in de vuurlinie tussen Israël en Hamas, want ze kropen achter dat gebouw. En de VN veroordeelde Israël omdat ze dat gebouw beschoten hadden.
Ja. Ze staan dus op het gebouw, terwijl ze wisten dat in het gebouw, in ieder geval wisten ze, dat de vrouwen en de kinderen in het gebouw zaten.
Ja, en geestelijke handicappen zijn ingestopt.
Maar goed, wat ervan, maar dat is nog een onbewezen man. Maar ze zaten dus gewoon bewust het Israëlische leger uit te lokken. En die wisten niet beter hoe dat gebouw leeg was. Ja, dus dan zie je dus dat soort dingen in de pers.
Nou, en als je dat dan gelijk in Kofi Annan binnen een half uur Israël daar met de vreselijkse bewoordingen ziet... ziet veroordelen, dan moet je bij jezelf denken, ja, Kofi Annan, maar je bent ook vertegenwoordiger van Nederland. En Kofi Annan, je bent ook vertegenwoordiger van mij, want ik heb op een partij gestemd die daarmee akkoord ging. Goed, na de verkiezingen wordt er dan vaak onderhandeld over het kabinet. Een nieuw kabinet moet dan bij elkaar komen. En dan ga je onderhandelen tussen christenen en ongelovigen. En dan kan niemand dat ontkennen, want het is altijd weer geweest. Er wordt altijd onderhandeld tussen de VVD, CDA, Partij van de Arbeid, noem maar op, GroenLinks. Nou, grotere godlogenaars vind je bijna niet op D66 na. En er wordt onderhandeld tussen gelovigen en ongelovigen. En dan wil je een compromis maken. Dan maak je een compromis met de wereld, dan ga je als lot. Om regering in zadel te houden, zul je als gelovig politicus de naam van ChristenUnie-voorman, Rauwvoet, ja, die werd genoemd in Buiten. Nou, die man moet in een spagaat liggen. Ik heb via een e-mail gehad wat Rauwvoet betreft, hoe hij over Israël denkt. Hij denkt precies zo als wij over Israël. Precies zo. En hij gaat Kamervragen stellen, maar alleen, hij werd ongeveer uitgelachen. Maar goed, diezelfde Rauwvoet wil ook mee regeren. Nou, dan trekt hier de democratie en hier trekt de theocratie, hier trekt de Heer, hier trekt de Satan. Nou, maar kijk wat daar gebeurt. Je wordt verscheurd. En ik heb hoog respect voor Rauwvoet, maar ik ben ervan overtuigd dat het een gelovig mens is. Alleen, waar is hij mee bezig? Hij ziet het niet. Dus om regering in het zadel te houden, zul je een compromis moeten sluiten. En principiële zaken zul je op een gegeven moment moeten opgeven. En die zul je moeten verkwanselen om dus te kunnen blijven regeren. Denk maar aan die beruchte ziektekostenverzekering die er doorgedramd is. Denk maar aan andere grote zaken die er doorgedramd zijn en straks er nog doorgedramd zullen worden. De euthanasie... abortus, ik weet niet welke grote euthanasie vlak voor een kamerreces op een namiddag nog even doorgedrukt is. Bijna alle kamerleden waren al weg of zaten er niet meer. En toen is er even een hamerstuk geweest dat de euthanasie of de abortus, één van twee, als hamerstukken doorheen is gegaan. Goed, maar op dat moment is men dan nog wel in naam een christelijke partij of een christelijk politicus, maar de praktijk bewijst dat wereldgelijkvormigheid heeft toegeslagen of heel snel zal toeslaan. Want Paulus, die ik heb pas gelezen, Paulus waarschuwt de gelovigen voor wereldgelijkvormigheid in 2 Korinthe 6, vers 14. En het is een heel belangrijke tekst, dat zei ik al, Vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid? Of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Je kunt als christen niet met een partij van arbeid in zee gaan die het christelijk onderwijs wil nekken. Je kunt als christen niet in zee gaan met een GroenLinkse partij die dus van de naam van de Heere God totaal niets wil weten. Die uitspraken horen we regelmatig. Goed, het zal niet lang meer duren, dan ben je alleen maar in naam ben je christen. En in de praktijk ben je een windvaan die op de toren staat, vlakbij mijn huis. En die waait met alle winden mee. Dan kom je gelijk terecht in Jacobus 5. Hè? Als een golf de zee op en neer. Goed, noem maar wat. Een christen kan geen steun geven die dus tegen de Bijbel indruist. Dat mag en dat kan een christen niet doen. Nou, als we voorgaande overzien, kunnen we niet anders stellen dat onder toelating van de Heere mensen en regeringen en leiders krijgen die ze willen, maar ook zelf de gevolgen moeten dragen. Denk maar aan Duitsland, denk maar aan Amerika, denk maar aan andere landen. De Satan is de overste der wereld en zal dit ook blijven totdat de Heer Jezus zijn rechten gaat opeisen wanneer hij terugkomt en Satan verslaat. En tot dat moment zullen wij dus geen regering hebben waar de Heere God zich helemaal achter kan stellen. Nou, alle geweld en oorlog en leed komt niet door de Heere, wordt niet veroorzaakt door de Heere, maar Satan, de drijvende kracht, achter alle verdriet en nood is. Want ook al leg je de hand op de Bijbel, en ook al zweer je in de naam van de Heere God dat je eerlijk en oprecht zal regeren, en de dag erop gaan je vliegtuigen richting Iran en bombarderen daar vrouwen en kinderen. Dat zal hij zelf maar bij de Heere dus straks moeten verantwoorden. Nou, verder dan. Dat de regering waarin christelijke partijen zijn opgenomen bieden geen solaas. Ook voor geen enkele christen niet. Ook al zijn christelijke partijen. Omdat deze zich in een ongelijk span met de wereld hebben verbonden. Ze moeten een compromis maken, willen ze mee kunnen regeren. Als ze geen compromis maken, dan worden ze hartelijk bedankt voor de gesprekken. En dan gaan ze verder met andere partijen. Hoe? Dan ben je getuigenis. Maar daar wordt niet aan gedacht. Er wordt gedacht, hoe kan ik zo lang mogelijk op dat plus zitten daar? Nou, als laatste wil ik dan, ik ben bijna klaar. Als laatste wil ik dan een heel heikel punt belichten. Sinds een aantal jaren leven wij in een verenigd Europa. En de uiteindelijke bedoeling is een echte Europese regering. Met alle macht die erbij hoort. En zou de Heer nou echt bedoeld hebben dat er één volk of één regering in Europa zou zijn? We gaan het niet lezen, maar lees het thuis maar. Het is ook heel bekend. In Genesis 11, vers 1 tot en met 9, lezen wij van de torenbouw van Babel. Want de mensheid wilde volgens vers 4 dan niet verstrooid worden en zich een grote naam maken. Nou, men dacht dan een stad te kunnen bouwen, Babel. En zichzelf groot te maken door middel van een grote toren te bouwen. Een ziggurat, van waar men dus de sterren kon schouwen en de toekomst kon bekijken. En het oordeel, hoe men verder moest handelen, lezen in de sterren. Nou, de afloop kennen wij tot op de dag van heden. God verwarde hun taal en verstrooide de mensen over de hele aarde. Mensen leren tegenwoordig andere talen en Engelse taal kreeg dus de overhand. In bijna alle landen kun je nu je verstaanbaar maken in het Engels. En ook zochten de Europese landen direct na de Tweede Wereldoorlog mogelijkheden om zich te verenigen. En er werden kolen- en staalgemeenschappen opgericht. Iets oudere mensen weten dat nog wel. Nederland liep voorop in die organisatie, zoals meestal het geval weer is. Want de grote voorman daarvan was prins Bernhard. Die heeft in de Tweede Wereldoorlog, zowel in Amerika als in Engeland, ontstellend lopen te lobbyen, met anderen ook hoor, voor een hele hoop van dit soort organisaties, om samen de macht te concentreren met de bedoeling, en ik geloof ook nog dat het oprecht was ook, om geen oorlog weer te krijgen. Maar uiteindelijk is dan een Europese Unie ontstaan met een eigen parlement en een eigen wet en een eigen wetgeving, en die Europese Unie die gaat in grote delen gaat die dwars tegen de leer van de Heere God, tegen de Bijbel in. Nou, dat, op het moment van Babel heeft de Heer dan de mensheid verstrooid, die zichzelf groot wilde maken, en deze, in deze eindtijd zien we datzelfde zondige streven weer terug. Nou, de politieke partijen uit Europese landen vinden dan allemaal hun vertegenwoordigers in het Europese parlement. Elk land is er verantwoordelijk voor, elke politieke partij is er verantwoordelijk voor. Iedereen die stemt op een politieke partij is daar verantwoordelijk voor. Ik heb gezegd, ik heb 20 jaar niet gestemd, ik heb 1 keer gestemd. Dat was nee tegen Europa. Dus dat is de enige, maar dat schiet me net er binnen. Maar ook mensen die zich christen noemen, nemen deel aan het parlement. En wij zullen ons afvragen, of moeten afvragen, of dat de wil van de Heere God wel is. Want de gedachte dat je in een christen, en dan komen we bij uw onderwerp, de gedachte dat je als christen in een regering of in een parlement nog iets zou kunnen bijdragen of bijsturen, en dan heb ik het echt over een regering en niet over een plaatselijke bestuur zoals een gemeenteraad, dat snijdt totaal geen hout. Je krijgt het er niet door. Er wordt gedebatteerd, heet het dan, en die debatten hebben in principe weinig te vertellen. Er wordt een beetje, het compromis wordt opgerekt of in en weer geschoven, en dan gaat het gewoon door. Je kunt als christen kun je geen compromis met de wereld sluiten, want met een compromis met de wereld sluit je gelijk een contract tegen onze Heere God. Dat kan niet anders. Nou, elk besluit van een democratische regering of een land is en blijft een compromis. En als we alleen denken aan de financiële bijdrage aan de Palestijnen, en dan praten we over miljoenen, kunnen we ons afvragen waar de parlementsleden staan in het Europees parlement die zich christen noemen. Die hadden toch, wanneer ze echt christen waren, die hadden toch moord en brand moeten gillen dat al die miljoenen naar de PA gingen, naar de Palestijnse autoriteit, en er wapens voor gekocht werden in plaats van lesboeken voor de kinderen. Nee, het is gewoon besloten. Het werd een compromis en het ging door. Zoveel miljoen weer opnieuw naar de Palestijnse autoriteit. Dat is uit de EU gekomen. Nou, terugkomend op de vraag of dus elke regering door de Heere God is ingesteld, kan ik ronduit dus nee zeggen. Maar dat regeringen waaronder de Europese Unie onder toelating van de Heere regeren, kan ik volmondig ja beantwoorden. Want de tijd komt dat de EU en de VN werktuigen zullen zijn in de hand van de Heere om de wereld te kastijden. Nou, dan terugdenken aan koning Saul moeten we stellen dat de mensheid krijgt wat ze wil en de gevolgen zelf moet dragen. Europese landen wilden een sterke Europese regering, ze hebben er eentje gekregen en ze zullen de gevolgen zelf moeten dragen. En uiteindelijk zal Europa deel uitmaken van het Romeinse Rijk, de Openbaring 13, het herstelde Romeinse Rijk, het antichristelijke Rijk. En dan zullen ze zuchten onder de knoet van de antichrist. En mensen die zich christen noemen en als politicus meedoen aan de regering of inclusief de EU of de VN, zullen ook de gevolgen moeten dragen van de beslissing die ze tijdens dit leven hebben genomen. Want het was beter geweest dat ze de Bijbel, de profeten hadden geloofd, in plaats van mee te doen met de ontwikkeling van het nieuwe Babel wat eraan staat te komen. Nou, dat, ik had die vraag dus, ja, de aanleiding van de studie, was van broeder Rijsma nu heel kort beantwoorden. Democratische regering zoals wij die nu kennen, zoals wij die kennen, zijn niet door de Heere God ingesteld. En ten tweede, de Heere laat het wel toe dat er dergelijke regeringen zijn, maar we moeten heel goed bedenken dat een democratie, een volksregering, want dat is het, niet meer en niet minder, nooit door de Heere kan ingesteld zijn. In dat geval spreken we over een theocratie, een godsregering. Nou, alle democratieën zullen dus uitlopen op de instelling van de antichrist. Hij zal gekozen worden hoor. Op welke wijze ook. Het zal een demonische leider zijn. En de democratie is niks anders dan een door mensen gewilde staatsvorm. En straks, wie weet hoe spoedig, zal de Heer Jezus de theocratie van duizendjarig rijk instellen en oprichten. En dan pas spreken we over rechtvaardigheid. Nou, kan een christen zijn stem uitbrengen op welke partij er ook? Nou, en ieder doet maar naar zijn eigen geweten. Maar ik kan je wel stellen, ik stem in ieder geval niet. Want ik neem geen verantwoordelijkheid, al ligt die verantwoordelijkheid dan ook ver in de toekomst, die tegen het woord van de Heer ingaat. Want als ik nu kies voor een partij en die partij kiest ervoor om nog meer soldaten naar het Midden-Oosten te sturen, en Israël wordt door die soldaten onderdrukt, ben ik mede verantwoordelijk. Het is zo als dus, en dat lees ik even voor de Nieuwe Bijbelvertaling. Maar Jezus zei tegen hem, volg gij mij en laat de doden hun doden begraven. En dat bedoelde de Heere dus de geestelijk doden mee. Dat vind je in Matthäus 8 vers 22.